Ja, ik zag in mijn agenda dat het drie jaar denk ik, geleden is dat ik hier kwam. Ik ben in die periode niet meer uitgenodigd. Maar dat was ook niet erg, want dat is alleen maar erg voor jullie. Ik zei straks tegen Thomas, ik heb het ontzettend druk. Ik ben bijna voor 2016 al volk. Ik heb nog 7 zondagen open en verder is het vol. U zult het niet zeggen, hoe kan dat? Maar ik kom in alle kerken. De PKN-kerken, hervormd, gereformeerd, baptistenkerken, evangelische gemeenten en sectarische groepen zoals deze. En dat gaat door het hele land. Morgen vertrekken we weer naar Hogeveen, naar het noorden van het land, voor een heel aantal samenkomsten daar in de buurt. En we hebben er zin in. Mijn vrouw is er vanmorgen niet bij. Zij is ouderling van onze laatste gemeente in Wassenaar. Zij gaat om de zondag met mij mee. Het zou vandaag de zondag zijn dat ze mee zou gaan. Maar ze zegt, ik ga toch graag naar Wassenaar, want morgen moeten we toch vroeg naar Hogeveen. En dan kan ik alles keurig voorbereiden. Dus ik ben vandaag alleen gekomen. Dat is het zo'n beetje. Ik ga een hele bekende psalm met jullie lezen. Iedereen kent die psalm. Ik denk de mensen in de kerk, de mensen buiten de kerk. Iedereen kent hem. Alleen ik ga hem niet lezen zoals hij nu staat in de Bijbel. In psalm 23. Dat is de Heer en is mijn herder. Maar ik lees hem. Ik heb hem anders opgeschreven. Sinds dat hele gebeuren in Frankrijk en in België. En wat ongetwijfeld ook zal komen in Nederland. Vanavond spreekt mijn collega dominee Koekoek in Alphen over de moslims, over de jihadisten. En ik vind een moedige man dat hij dat durft. En hij nodigde mij daarbij uit. Maar ik zal er niet zijn, want ik heb vanavond een andere dienst. Ik lees deze psalm in de futurum, in de toekomstige tijd. En u leest hem mee vanuit uw Bijbel. Of u luistert mee zoals ik hem nu zeg. Voor dit komende jaar, de Heere zal mijn herder zijn. En mij zal het aan niets ontbreken. Hij zal mij doen neerliggen in groene weiden. En hij zal mij leiden naar zeer rustige wateren. Hij zal mijn ziel verkwikken. Hij zal mij leiden op rechte paden tot eer van zijn naam. Zelfs al moet ik gaan door een dal van diepe duisternis, ik zal dan geen kwaad vrezen. Want ik ben er zeker van, u zult bij me zijn. Uw stok en uw staf, die zullen me vertroosten. En u zult voor mij een maaltijd aanrichten tegenover mijn vijanden. U gaat mijn hoofd met olie zalven. Mijn beker zal overvloeien. Ja, heil en goedheid zullen mij ook dit jaar weer volgen. En ik zal in het huis van de Heer verblijven. Ik heb deze psalm dus anders gelezen. Ik heb hem anders geschreven de afgelopen weken. En ik wil over deze psalm een paar dingen zeggen. Ik wil u daarmee bemoedigen en misschien bemoedig ik mezelf nog het meest. Want één ding staat als een paal boven water. Iemand zei laatst tegen mij, wat zal dit nieuwe jaar brengen? En dat vind ik zo ontzettende zotte uitdrukking. Dit nieuwe jaar zal niet anders zijn dan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Het zal niet anders zijn. Eén ding, daar zijn we zeker van, of twee dingen. De Heere zal mijn herder zijn. En het andere, daar ben ik ook zeker van. Al gaan we ook door een dal van diepe duisternis. En we spreken het toch maar uit. Heere, we zullen niet vrezen. Want u bent bij ons. En u bent bij me. Dat zal geen verschil zijn met vorig jaar. Alleen de kalender geeft ons wat verschil. Ik zei laatst tegen mijn vrouw, wat is 2014 snel voorbij gegaan. Ik schreef in mijn dagboek, was de weg zo kort of heb ik zo snel gelopen? Maar wat is het snel voorbij gegaan? En voordat we weten, dan is de reis voorbij. Ik heb deze psalm ingedeeld in een aantal punten. En ik begin eigenlijk met dat eerste punt, de Heere is mijn herder. Ik wil het lezen zoals Luther het vertaalde. Luther heeft het anders vertaald, bijna geen verschil, maar toch een klein beetje. Luther zegt niet, de Heer is mijn herder. Maar Luther zegt, en mijn herder, dat is de Heer. U zult zeggen, is daar zoveel verschil tussen? Eigenlijk niet. Maar Luther legt het accent heel duidelijk op, en mijn herder. En ik zal ook vertellen waarom. David, hij was een herder. En ik heb het idee dat wij geen idee hebben wat het werk van een herder is. Als wij denken aan een herder, dan denken we aan het noorden van het land, aan Drenthe. Het is heel romantisch. Op die grote stille heide loopt de herder met zijn kudde en met zijn herdershond. We stappen even in de auto, we kijken even. We proberen misschien een praatje met de man te maken. En dat is het. Maar de herder in de Bijbel is totaal anders. En ik zal u vertellen hoe die herder in de Bijbel is. Het staat in 1 Samuel 17. David moet gaan strijden met Goliath. Hij praat erover met koning Saul. En dan zegt David het volgende tegen koning Saul. Uw knecht was gewoon voor zijn vader de schapen te hoeden. Kwam er een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde wegroofde, dan liep ik hem na. En ik sloeg dat beest uit zijn muil. En als hij zich dan tegen mij keerde, dan greep ik hem bij zijn baard. En ik sloeg hem dood. Zowel leeuw als beer heeft uw knecht verslagen. Dat is een hele andere herder dan de herder die wij kennen. Als ik dit Bijbelgedeelte lees, heb ik altijd heel wat vragen. Hoe zou David dat gedaan hebben? Ik greep hem bij zijn baard. Ik sloeg hem dood. Zal hij dat zomaar met zijn handen gedaan hebben? Of had hij een knuppel bij hem? In elk geval, deze herder, die weet wat vechten is met leeuwen, wat strijden is met beren. En als Luther gaat vertalen, en mijn herder is de Heer, dan zou ik het nog anders willen vertellen. Dan zou ik willen zeggen, deze herder Jezus, die wij kennen, dat is niet de herder die de leeuw alleen verslaagt, en de beer, maar ook de oude slang. De duivel is door hem verslagen geworden. En wat er ook gebeurt in deze wereld, en dan denken we weer heel even terug aan Frankrijk, we denken even terug aan België, we denken even terug aan de Afrikaanse landen, wat er ook gebeurt, zelfs gebeurt in ons kleine leven. Eén ding staat als een paal boven water. We hebben een herder die overwint. Ten alle tijden. Ik weet waar ik het over heb. In onze gezinnen maken we vaak moeilijke dingen mee. En in onze gemeenten ook. Ik heb 7 gemeenten gediend als voorganger. Eerst in de zware kerk. Later in de baptistenkerk. En nog later in de evangelische pinkstergemeenten. Ik weet waar ik het over heb. Maar één ding weet ik zeker. Dat het woord uit de Romeinenbrief meer dan waar is. Wij zijn meer dan overwinnaar. Alleen laat het geen slogan worden in onze gemeenten. Als we zeggen we zijn meer dan overwinnaar, dan gaat er aan dat Bijbelwoord wat vooraf. En dat volgt ook wat op dat Bijbelwoord. Daar staat in de Romeinenbrief heel duidelijk, maar in dit alles. In dit alles. Niet na dit alles. In dit alles. Zijn we meer dan overwinnaar. Wat is dit alles? Paulus schrijft daarover in Romeinen. Hij zegt dat alles is vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard en de dood. Maar in dit alles, niet na dit alles, in dit alles, zijn we meer dan overwinnaar door hem. Het is een kreet geworden in de Pinksterbeweging. We zijn meer dan overwinnaars. En dat zingen we dan op de zondag. En dat beleiden we op de zondag. En op de maandag zijn we niet veel beter dan onze buren. En de collega's op het werk. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Ik heb zo vaak het idee dat Paulus op het podium staat. En Paulus ziet al die wangedrochten. Vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard, de dood. Hij ziet ze allemaal voor hem. En hij kijkt ze aan. En hij zegt, luister. Ik, Paulus, ben door Christus ten opzichte van jullie meer dan overwinnaar. En dat zou ik zo graag bij de gemeente van Jezus Christus over willen dragen. We praten zo makkelijk en we zingen zo makkelijk onze liederen. En dat doen we op de zondag en dat mag ook en dat kan ook. Maar op de zondag volgt weer de maandag en ook weer de dinsdag. Ik heb in deze maand al 3 begrafenissen gehad. En ik ga u daar niks over vertellen. Maar er was een begrafenis bij die onvoorstelbaar verdrietig was. Elke begrafenis is uiteindelijk verdrietig. Elke aanraking met de dood is verdrietig. Ik kan niet op een graf zingen, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want de Bijbel zegt, de dood is de laatste vijand die teniet gedaan wordt. Het is een grote vijand. En mijn collega dominee Gabe van Duinen, toen hij zijn zoon verloor. Toen zei hij, als de dood bij je binnenkomt, dan gaat het licht uit. En hij heeft gelijk. En we kunnen zo makkelijk halleluja roepen. Maar als de dood bij je binnenkomt, dan gaat het licht uit. Als je man verliest, als je vrouw verliest, en ik kan niet beoordelen, maar misschien nog erger, als je een zoon of een dochter of een kind verliest. Maar in dit alles, op maandag en dinsdag, zijn we meer dan overwinnaar. Want één ding weten we, Jezus is overwinnaar. De geweldige Bloemhart, die had maar één grote uitspraak. Jezus is Sieger. Jezus is overwinnaar. Ik kreeg van een collega uit de Hervormde Kerk een ontzettend aardig nieuwjaarskaartje. En dat had hij opgeschreven en ik heb het bewaard. Hij schreef, ik, dat is Jezus, bracht de golven tot bedaren. En ik redde velen uit gevaren. Je weet, dat kan ik toch. En daar was ik diep ontroerd van. Ik bracht de golven tot bedaren. En wat zijn er een golven? En ik redde velen uit gevaren. Je weet, dat kan ik toch. En ik zei tegen mijn vrouw, daar kunnen we het mee doen. Ook de komende periode weer. En mijn herder is de Heer. En daar ben ik zo van overtuigd. Al die jaren dat ik dit werk doe. En met grote vreugde zeg ik het. Het meest belangrijke woordje in Psalm 23. Dat is dat bezittelijke voornaamwoord. Mijn. De Heer is mijn herder. U hebt er niets aan. Dat de Heere God mijn herder is. Mensen kunnen misschien zeggen, wat kan iemand aardig preken. Maar u hebt er niets aan. Dat de herder mijn herder is. U moet weten. Hij is mijn herder. U moet weten, hij is mijn rots. U moet de Thomas kunnen zeggen. Mijn Heere. En mijn God. U moet met de psalmdichter kunnen zeggen. U bent mijn schild. De Heere is mijn herder. Dit jaar zal niet anders zijn dan 2014. Al begonnen met een aantal begrafenissen. Het zal niet anders zijn in onze gezinnen. Ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. En daar maak ik me nu ook maar niet druk over. Maar één ding weet ik wel. Ik mag het zo vertalen. U zult ook dit komende jaar. Deze komende maanden. Deze komende weken. Deze komende dagen. U zal mijn herder zijn. Ik heb een tweede couplet. Ik zou het willen noemen het lied van herstel. Ik zal het zo wel herhalen dat u het niet vergeet. Daar staat heel duidelijk geschreven, u verkwikt mijn ziel. Ik vind de Engelse vertaling hier mooier. He restores my soul. U herstelt mijn ziel. En als ik denk aan de God van de Bijbel, dan weet ik zeker, dit is een God van herstel. God gaat alle dingen herstellen. Daar komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde. En ik heb geen idee hoe die nieuwe hemel eruit zal zien en ik heb geen idee hoe die nieuwe aarde eruit zal zien. Ik weet zo weinig van de hemel af. Straks werd er iets voorgelezen uit een boekje. Het jongetje of het kind dat in de hemel was. Mijn vrouw was er erg enthousiast over. Ik eigenlijk niet, ik hou niet van dat soort boekjes. En ik heb het gelezen. Eén avond. En ik was daar zo van onder de indruk. Een aantal collega's uit de gereformeerde kerk zeiden tegen mij: als je dit leest, dan ga je anders over de hemel nadenken. Dan weet je misschien nog iets meer dan Johannes uit het boek Openbaring. En ik heb het boekje gelezen en ik zei het gisteren nog tegen mijn vrouw. Ik heb het in een paar uur gelezen. Wat bijna nooit gebeurt. Ik lees de boeken altijd fragmentarisch. Een stukje vooraan, een stukje in het midden, een stukje aan het eind en dan weet ik het in de regel wel. En dit heb ik gelezen van begin tot het einde. En ik zei gisteren tegen mijn vrouw, als wij nu naar Hogeveen gaan en ik heb even tijd in een hotelkamer, dan ga ik het voor de tweede keer lezen. Wat is dit de moeite waard? Wat is dit de moeite waard? En ik kan me voorstellen dat zij er een klein beetje bij lachte. Ze zegt altijd nog, jij bent een theoloog en je probeert alles met je denken, met je hoofd, je verstand te beredeneren. En daar heeft ze gelijk in. En dat vindt God ook niet erg. Want God heeft hier geen takkenbossen in gestopt. Je mag het ook beredeneren, je mag het ook proberen te begrijpen. Maar wat is dit een ongelooflijk mooi boekje. Ik kan het alleen maar aanraden, mensen, lees het. Onze God is een God van herstel. U verkwikt mijn ziel. He restores my soul. Daar staat een prachtige tekst in de Bijbel, in Ezechiël. Ik zal het sieraad herstellen, dat is Israël, in het land der levenden. God gaat het sieraad herstellen. God gaat straks Israël herstellen. Het woord kosmos, dat kent u allemaal, dat vertalen wij met wereld. Maar je mag het woord kosmos vanuit het Grieks ook vertalen met sieraad. En dat sieraad, die kosmos, is geen sieraad meer geworden. Dat sieraad is in de goot gevallen. Dat sieraad is vertrapt. Dat sieraad dat ligt in de modder. Maar er komt een moment. God gaat dat sieraad herstellen. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar gaat wat gebeuren in het Midden-Oosten. En ik ben niet zo'n prediker die precies gaat zeggen, dit is 5 voor 12 of 3 voor 12. Maar het ziet er allemaal zo rampzalig uit in de wereld. Wat een rotzooi en wat een ellende en wat een narigheid. En ook nog ebola daarbij in Afrika. Onvoorstelbaar. O God, bewaar ons voor felle kritiek. Maar een regering ook van ons, die zulke mooie dingen kan zeggen, maar geen woorden, maar daden. Worden we straks ook niet overgeleverd aan de islam. Ik heb een paar collega's uit de Gereformeerde Bond. En die hebben de moed om te zeggen, Wilders is een profeet. En ik zou het eigenlijk na willen zeggen. Wat niemand durfde te zeggen. Waar iedereen zijn mond hield. Dat durfde hij te zeggen. Dit is het gevaar. He restores mijn soul. En nu gaat God herstellen. Jezus, hij noemt zich de goede herder. En als er een goede herder is, dan zijn er ook slechte herders. En ik zal u even iets voorlezen van die slechte herders. En dan het tegenovergestelde, dan ziet u wat die goede herder is. Daar staat in Ezechiël 34 iets heel bijzonders over die slechte herders. Het woord van de Heer kwam tot mij, mensenkind. Profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer tegen hen, tot die herders. En zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, wee de herders van Israël, die zichzelf weiden. En dan komt het. Moeten de herders niet de schapen weiden? Het vet dat eten jullie. En met de wol kleden jullie je. Het gemeste dat slacht je. Maar de schapen weid je niet, het zwakke herstel je niet. Het zieke dat genees je niet. Het gewonde dat verbind je niet. Het afgedwaalde dat haal je niet terug. En het verlorene, dat verbind je niet. De herder die ik ken, die heeft maar één verlangen. Om het zwakke te versterken. Hij heeft maar één verlangen om het zwakke te versterken. En daarom ben ik eigenlijk toch ook een Pinksterman geworden. Gij zult kracht ontvangen. Dynamis, dynamiet. Als de geest van God over je komt. God heeft één verlangen. Om het zwakke te herstellen. Ik sprak onlangs in een Pinkstergemeente. En daar zongen ze zoals gebruikelijk. Ook de liederen uit opwekking. En die moeten tegenwoordig 10, 15 keer achter elkaar gezongen worden. Je krijgt er een punthoofd van. En ze zongen 10 keer achter elkaar. Ik ben zwak. Ik ben zwak. Ik denk, mijn hemel, wat is het zootje hier zwak. Maar u bent sterk. Mensen, wat een nonsens. Denk toch dan dat je gaat zingen. De Bijbel zegt, gij zult kracht ontvangen. Als de geest van God over u komt. En Jezus is gekomen in ons leven. Niet dat wij zwakke mensen zullen zijn. Maar dat wij sterke mensen zullen zijn. Sterk in de gemeente. Sterk in de wereld. Sterk in onze gezinnen. We zijn geen zwak stelletje suffers. We zijn gesterkt door de geest van de levende God. Laten we geloven wat de Bijbel zegt. En niet wat allerlei vrome liedjes zingen. Ik luisterde gisteravond nog naar Nederland Zingt van de Eeuw. Daar luister ik graag naar. Ik zing ook graag nog de psalmen en de gezangen. En toen zongen ze gisteren, ik zei tegen mijn vrouw, wat een wonderlijke keuze. Dat merkwaardig oudersavondlied. Uren, dagen, maanden, jaren. En toen kwam daar die idiote regeling voor. En de hele meute die zong het. Al het heden wordt verleden. Schoon het ons toegerekend blijft. Tjonge, tjonge. Al het heden dat wordt verleden. Schoon het ons toegerekend blijft. Wat heeft Jezus dan gedaan op het kruis op Golgotha? Hij heeft een streep gehaald door ons verleden. Hij heeft zijn verleden thuis gelaten. Om u en mijn verleden op zich te nemen. En ons te maken tot kinderen van God. En het hele zootje dat zingt. Al het heden wordt verleden. Schoon het ons toegerekend blijft. Zo blijft het ook allemaal een zwak zootje. Onvoorstelbaar. Sommigen die mij misschien niet kennen denken, wat is die man vreemd? Ik ben niet vreemd, maar ik ben een Jordanees. Ik kom in de Jordaan vandaan. Daar hebben we ander woord gebruik. We zijn geen Zigeuners, maar we zijn wel Jordanezen. En we zeggen de dingen misschien wat ruwer en wat harder. Maar één ding hebben we één. Dat we willen zeggen, de mensen moeten ons verstaan. Ze moeten ons begrijpen. Het zwakke, halleluja, dat versterkt u. U weet verder niks van mij en dat gaat u ook niks aan. Maar we hebben ook een gezin met kinderen. Met aangetrouwde kinderen. En ik ben geen imam. Ik heb niet de kinderen uitgezocht die bij mijn dochters of bij mijn zoon horen. Ook kleinkinderen. Het is geen sinecure om kinderen te hebben. Och, wat moet je dat nou zeggen in een opdrachtdienst? Stom. Kleine kinderen. Kleine zorgen. En grote kinderen, hele grote zorgen. Als u wil weten hoe ik kaal ben geworden. We hebben 3 kinderen, met alles erop en eraan. En ik ben jarenlang voorganger geweest. Predikant in de kerken, en noem het maar op. En opeens verloor ik mijn haar. Het zwakke dat versterkt u. Och mijn God, wat is het moeilijk. Het zieke dat geneest u. Heb u er ook zo moeilijk mee? Met zieken die genezen? We zien er heel weinig van. Waarachtig, wat zien we er weinig van. Ik weet niet of u mijn goede collega kent. Kees Goedhart, kennen jullie die? Preekt hij hier ook wel? We hebben elkaar vaak aan de telefoon. En Kees Goedhart zegt, ik snap er soms niks meer van. Dat zalven met olie, dat bidden voor zieken. We zien zo weinig echt waarachtige genezingen. Wat is er toch aan de hand? Wat is er aan de hand? Laten we ons eerlijk zeggen, daar hebben we het moeilijk mee. Ik preekte een poosje geleden in een gemeente. Pinkstergemeente, fijne gemeente. En er was een man die had een tumor in het hoofd. En zoals gebruikelijk, dat gaat in Pinkstergemeente. Ik sta er wat anders achter, maar dat neemt u me niet kwalijk. Dan moeten alle oudsten naar voren komen en alle diakenen en weet ik wat allemaal meer. Een hele troep en die staan er te schreeuwen en te brullen. Genezing en u geneest. Halleluja. Oeh, wat een toestand allemaal. De man werd gezalfd met olie. Jacobus, daar sta ik achter. Ondanks alles blijven we dat doen. 3 maanden later kwam ik in die gemeente. Ik zeg, hoe is het met die man? Die toen die hersentumor heeft of had. Wat is het? Gaat dat goed? Oh, die hebben al een hele poos geleden begraven. En dan staat het hele spelletje eromheen. En te schreeuwen en te brullen. U geneest, halleluja, oh, 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 oh. Ach mensen, houd erop. Waar zijn we in die godsnaam mee bezig? Laten we eens gewoon zeggen, Heer, we hebben het hier zo moeilijk mee. Heer, hoe zit het? U bent toch de geneesheer? We merken er zo weinig van. Heer, wat is het verschrikkelijk. Ik heb de afgelopen dagen iemand begraven, net in de 60. Fijn kerstfeest gevierd. Komt thuis, valt dood neer in hartstilstand. Wat een ramp. Wat een ramp. Onvoorstelbaar. En het gewonde, dat verbindt u. Wat ben ik in mijn leven ontzaglijk veel gewonde mensen tegengekomen. Juist in de kerk. Juist in de kerk. Wat doen we met elkaar in de kerk vaak ongelooflijk veel aan. Wat een teleurstellingen. Wat zijn er een gewonde mensen. Wat zijn er een gewonde mensen. En dan spreken we eigenlijk over mensen die wat psychisch in de war raken. Ik zei laatst tegen een van de broeders, de ouderlingen in Wassenaar. Als ik al de mensen mocht hebben in de omgeving van Wassenaar en Leiden. Die niet meer in een gemeente of in een kerk komen. Dan konden we in onze zaal waar 400 mensen ingaan. Konden we zeer zeker 3 diensten achter elkaar houden. Ze komen nergens meer. Hoe vaak kom ik geen mensen tegen in Leiden en in Wassenaar. En zei, hey dominee, wat fijn dat u hier loopt. Hoe gaat het met jullie? Het gaat goed. Waar kerken jullie op het ogenblik? Wij komen nergens meer. Het zijn er niet 1 of 2, maar zoveel. En het gaat me zo ter harte. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Het gewonde, het gewonde. Het gewonde, oh my God! Het gewonde, wilt u het alstublieft verbinden? Wilt u het verbinden? Wat een geweldige herder. He restores my soul. U herstelt. Ik ga naar mijn 3e couplet, ik noem het er even. Het 1e lied was een lied van overwinning. U vergeet het niet, hè? De volgende keer als ik over 6 jaar weer terugkom, ga ik het vragen. Het 1e couplet was een lied van overwinning. Mijn herder is de Heer. Het 2e couplet is een lied van herstel. 3e couplet. Oh, nu word ik laaiend enthousiast. Dat is een lied van overvloed. Op het ogenblik is er in Nederland een soort prosperity-evangelie. Dat is toen we van gehoord hebben. Een soort welvaarts-evangelie. Je komt die buitenlandse predikers tegen. Die heette tegenwoordig ook allemaal bisschop. En allemaal ook dokter. Ik denk dat ze het krijgen bij de Blue Band cadeau. Oh mensen, ik erger me soms zo. Ik ga ook nooit meer naar conferenties. Er spreekt op de conferentie dokter die en die, weet ik waar vandaan. Met een kerk van 10.000 leden. Wat interesseert mij dat dat voor leden die vent heeft. En dokter die en die. En die heeft 20.000 leden. Alsof het daarin zit. Het gaat om de boodschap. Of je dan een kerk hebt van 20 mensen of van 200 mensen. 20.000 ben je dan zo belangrijk geworden. Onvoorstelbaar. Bisschop, dokter. Het zal wel, ik geloof het wel. Mijn blessing hebben ze. Pater, Filii, Spiritus Sanctis. Ik weet het allemaal precies. Ik heb het later besproken met Franciscus. Een lied van overvloed, prosperity. Ze hebben een vliegtuig. Ze hebben 3, 4 auto's. Bij God, wat moet je met 3, 4 auto's doen? Je kunt er maar in 1 tegelijk rijden. Het is al lang geleden. Iemand zei straks tegen me, bent u van uw geloof veranderd? Ik snapte het even niet. U reed toch altijd in een Peugeot. Een kleine God, een Peugeot. En ik heb nu al 4 jaar deze auto, 5 jaar al. Ik ben anders gaan rijden. Een Megane Sport. Die rijdt sneller. Een lied van overvloed. Geen prosperity. Als ik aan de Heere God 50 euro geef, dan krijg ik 100 euro terug. Wat een nonsens, wat een nonsens. Ik was een poos geleden in de gemeente. Dat is maar 1 keer geweest, ik ga er niet meer naartoe. En dan gingen de mensen het offer brengen. En de moest het zo doen. Money, money, come to me now. Money, money, come to me now. Ik dacht, jongens, het is de eerste keer dat ik hier ben en ook de laatste keer. Alsjeblieft niet meer zeg. Maar ja, ik neem allerlei uitnodigingen van aan. Mijn vrouw zegt wel eens, zonder erbij na te denken. Het is een lied van overvloed. Oh, het is zo enthousiast, mensen. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. I have everything. Ik heb alles. Ik heb ook alles. Echt waar, we zijn niet rijk. We zijn echt helemaal niet rijk, mijn vrouw en ik. Integendeel zelfs. Misschien kan er een extra collecte van me gehouden worden. Maar desondanks, I have everything. Ik heb alles, mij ontbreekt niets. En dan die volgende regel, oh wat is die mooi. Een beetje zot in mijn vertaling. U doet mij neerliggen in grazige weiden. Vindt u dat niet raar? Ik dacht dat er alleen maar grazige koeien waren. Bij grazige weiden kan ik me niks voorstellen. Maar ja, groene weiden, green pastures, zijn de Engelse vertaling. Ach, ik heb er een heel mooi verhaal bij. Tot mijn eigen schande hoor. Ik moest spreken in Zuid-Afrika. In een van de zwarte townships. En een van die voorgangers, ook een zwarte broeder. Die ging met hem naar huis. Mijn vrouw en hij, we gingen naar zijn huis. Het reden langs een stuk land. Hij zegt tegen mijn pastor, dit is mijn land. En daar verbouwde hij allerlei dingen op. Wilt u dat even zien? Nou, ik zei uit beleefdheid ja, maar het interesseerde me niet veel. Ik ben Amsterdammer, ik weet weinig van land en van bomen af. Zelfs de eenden noemen wij nog drijfzeisjes. In elk geval, ik zei ja. En kunt u zich voorstellen, hier is dat stuk land, laten we zeggen, dat is dat stuk land waar Thomas nu zit, met Nelke. Een van de hoogwaardigheidsbekleders hier, die zitten daar. En dat is een ander stuk land, En dat was zo gescheiden. Grootste land. Alles is groot daar in Zuid-Afrika. En dat land van hem, dat zag er zo mooi uit. Dat was groen, prachtig. De bomen waren groen, de struiken waren groen. Het was allemaal mooi, mooi, mooi. En dat andere stuk land waar jullie zitten, dat was dor, dat was bruin, verbrand, afschuwelijk. Ik dacht toch, laat ik proberen een intelligente vraag te stellen. Ik zei tegen die voorganger van, hebben jullie hier een bijzondere watervoorziening? Hij keek me aan en zei, nee, zei hij. No, pastor. Maar de Heer is mijn herder. Dan heb je toch groene weiden? Dat leer je niet op een universiteit. Dat leer je ook niet op een seminarie en ook niet op een bijbelschool. En ook niet in onze gemeenten. Als je gaat geloven, de Heer is mijn herder, dan krijg je groene weiden. Waarom? Omdat het hier staat. U zegt, ja, maar ik geloof het niet. Nou, dan krijg je het ook niet. Want uw geschiedenis en uw geloof. Heel simpel. Het is heel simpel. U zegt, hebben jullie altijd groene weiden gehad? Ik denk wel. Een van mijn lievelingslieden in de kerk was altijd lied 57 uit Johan de Heer. Kent u dat nog? Er komen stromen van zegen. Plasregen zijn reeds ons deel. En het andere lied uit de bundel, ik liet het zo graag zingen. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, noem ze alle en vergeet er geen. We hebben zoveel zegen gehad in ons leven, tot op de dag van vandaag. Wat een zegen, dat ik hier vanmorgen kan staan en kan preken. Ik snap het ook, dat is de eerste keer dat ik even misstapte. Dat gebeurt bijna nooit. En ik moet toch vaak een kansel trappen op met 8 of 10 treetjes. En dat gebeurt door, maar er is zo'n leuning bij. Maar in een volle gemeente heb je dat niet. Daar heb je geen leuningen. Dat is dan niet nodig, blijkbaar. Het is de eerste keer. En ik preek elke zondag nog. En ik ben nu 65 geweest. Wat een overvloed groene weide. En dan wordt het nog mooier. Het wordt nog mooier. Mijn beker vloeit over. Heb u idee wat er in die beker heeft gezeten? Heb u idee? Lijkt hier wel een kerk, het is doodstil zeg. Ze laat in een kerk toen ik het vroeg, u mag zo doen, dat betekent ja. En u mag zo doen, dat betekent nee. Maar zelfs die koppen stonden vast. Wat heeft er in die beker gezeten? Heb u enig idee? Wat zeg je? Ja, theologie gestudeerd zeker. Daar zat wijn in, geen melk en geen kardemelk, maar daar zat wijn in. En daar staat in het psalmenboek wijn, dat het hart van de mensen vrolijk maakt. We hebben een beker en God doet er wijn in. Een van de mooiste dingen vind ik altijd, en ik bedien heel vaak nog het avondmaal in onze oude kerken, Wassenaar, IJmuiden, Westerhaar in Twente. Als ik daar ben, dan vragen ze, wilt u het avondmaal bedienen? Ik mag graag het avondmaal bedienen. Ik vind het zo heerlijk om dat brood te eten. En van de wijn te drinken. En dan te denken aan Elia die onder die jeneverstruik lag. Hij zag het niet meer zitten. God kwam met brood en God kwam toe met water, niet met wijn. En dan staat er, en door de spijzen en door die drank ging hij 40 dagen en 40 nachten verder. Wat is het heerlijk om avondmaal te vieren, mensen. Onvoorstelbaar. Het is een lied van overwinning. Mij ontbreekt niets. En dan komt die laatste zin van die overvloed. Heil en goedheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Heb je dat ook? Als je over je rechter schouder kijkt, dan zie je heil. En als je over je linker schouder kijkt, dan zie je goedheid. En als je hard gaat lopen, dan rennen ze je achterna. Heil en goedheid zullen mij volgen. All the days of my life. Al de dagen van mijn leven. Heil en goedheid zullen mij volgen. Ach mensen, wat zijn we toch gelukkige mensen. Wat ben ik toch blij met deze psalm. En God is zo reëel. God is zo reëel. Veel reëler dan wij. God zegt bij dit alles. En al ga je dan ook door een dal van diepe duisternis. En wie kent dat niet? Wie kent dat niet? Je hoeft toch niet te vrezen, want ik ben het toch? Ik weet waar ik het over heb. Mijn vrouw is er niet bij vanmorgen, dus ik kan het wel vertellen. Ze zou het niet leuk vinden als ik het zou doen. In november hadden wij een nare maand, een hele nare maand. En toch ook weer een hele blije maand. Want God was, ze zegt zelf, dichter bij ons dan ooit tevoren. En toen dachten we dat ze leverkanker zou hebben. En ze ging toen door de MRI-scan heen. En er was gelukkig geen leverkanker. En toen dachten ze weer, het zal longkanker zijn, hoewel ze nooit heeft gerookt. En toen werd er weer een echo gemaakt. En dat was er ook niet. En nu wordt er binnenkort een botscan gemaakt. En ze is zelfs zo ontzettend positief, dat ze heel duidelijk zegt, het zal misschien een soort reuma zijn, ik weet niet wat, maar het zal geen kanker zijn. Maar als zich dat aandient, leverkanker, longkanker, het woord kanker alleen al. En als je dan wat ouder bent, lieve mensen, wat is het dan moeilijk om elkaar te moeten missen. Als je vrouw gaat missen, waar je zo lang mee getrouwd bent, dat is rampzalig. En omgekeerd, als ze mij zou moeten missen, dat is rampzalig. We zaten gisteren in de auto met twee van onze kinderen. En het gesprek kwam over de ouders van onze schoonzoon. Over eventueel begraven en een kerkhof. Het gesprek kwam erover. En toen zei onze dochter, mam, pap, praten jullie er wel eens over? En toen zeiden we, ja natuurlijk. Van waar wil je begraven worden, door Scheest of in Wassenaar? Wat moet er boven een rouwbrief staan? Ik heb tegen mijn vrouw gezegd, één kort zinnetje. Uit het boek Openbaring, zalig zijn de doden. Gelukkig de doden die in de Heere sterven. En toen zei onze dochter, pap, wat praat u er makkelijk over? Ik Zeg lieverd, ik praat er helemaal niet makkelijk over. Ik vind dit rampzalig. Maar één ding weet ik wel, mensen. Één ding weet ik wel. Al gaan we ook door een dal. De Statenvertaling zegt van schaduwen des doods. Ik zal niet vrezen, want u bent bij me. U bent bij me. Ik ben heel realistisch. Een collega zei laatst tegen mij: waar sta je toch als predikant? Ben je hervormd, ben je gereformeerd, christelijk gereformeerd, baptist, evangelisch, pinksteren? Wat ben je toch? Ik zeg, ik zal je vertellen wat ik ben. Ik ben evangelisch-orthodox. Mooi, hè? Evangelisch-orthodox. En ik zei ook, nee, dat heb ik niet tegen hem gezegd. Ik had willen zeggen, en ik mag nu weer na 5, 6 jaar in Boskoop preken. Ik ga bijna eindigen. Het is 15:15. En ik wil op tijd thuis zijn, nog een hapje eten, want ik moet vanmiddag weer weg. Jullie hebben ook zo lang gezongen. Dus het is niet mijn schuld. Maar jullie mogen zeggen, mea culpa, hè. Mea maxima culpa, mijn schuld. En met laatste is ook nog zo mooi, dat is het vierde couplet. Daar staat in dat vierde couplet, gericht voor mij, gij richt voor mij een maaltijd aan. Nee mensen, dat betekent niet lekker eten hoor. Een maaltijd aanrichten in de Bijbel betekent altijd, altijd fellowship, gemeenschap. Dat is de maaltijd in de Bijbel. De Duitsers hebben daar een prachtig woord voor. Tischgemeinschaft, tafelgemeenschap. Als de Bijbel zegt, u gaat voor mij een maaltijd aanrichten, dan zegt de Bijbel, God, de levende God, de grote God, wil met jou gemeenschap hebben. Hij wil met jou fellowship hebben. Zo staat het ook in het boek Openbaring. Ik zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, dan kom ik bij hem binnen en dan gaan we maaltijd met elkaar houden. God wil maaltijd houden. Onze God is altijd de God van gemeenschap. Ik zal even nog tot slot een paar teksten noemen. Adam en Eva die hebben gezondigd. Het is misgegaan er in die hof. En in onze theologie, daar ben ik groot mee geworden. Dan komt God in de hof en die zegt, Adam, waar ben je? Daar heb je weer het kerkelijke vingertje waar je beroerd van wordt. Adam, waar ben je? En toen kwam ik een keer in ontmoeting met Dirk Prins. Hij is overleden, een groot man. En we kwamen ter sprake over Adam en Eva, hoe dat weet ik niet meer. En toen zei Dirk Prins zo mooi, God kwam in de hof. En die zei, Adam, waar ben je? Ik wil fellowship met je hebben. Adam, waar zit je man? Waar zit je? Dan dacht ik, wat een verschil. Ik ben groot geworden met de theologie, waar ben je? Het kerkelijke vingertje, wat heb je gedaan? Je moet vergeving vragen. Je moet sorry zeggen. En God zegt, waar ben je? Waar ben je? Ik wil fellowship met je hebben. Dat is onze God. En dan komt die geweldige tekst. Uit Exodus 25, de bouw van de tabernakel. Exodus 25 vers 8. Zij zullen mij een heiligdom maken. Opdat ik te midden van mijn volk kan wonen. God wilde wonen te midden van zijn volk. God is geen soort Allah, weet ik waar, ergens. Irgendwo. Nee, God is een God die te midden van zijn volk wil wonen. En zo ligt het ook in het Nieuwe Testament. Boek Openbaring. 7 briefjes door Jezus geschreven aan de gemeente. Daar staat, en ik ben degene die wil wandelen te midden van de 7 gouden kandelaren. En de kandelaren, dat zijn de 7 gemeenten. Hij wil zijn te midden van de gemeente. Ik vind het altijd nog een wonder hoor. Dat hij wil zijn te midden van de gemeente. Ik vind de gemeente, ach, ik heb laatst al gezegd op een conferentie van predikanten, een stuk of 15 hoor, geen grote conferentie, een stuk of 15, 17. Ik zeg, ik vind het zo wonderlijk. De Heer heeft zelf dit spulletje uitgevonden, ik niet. Maar ik vind het zo wonderlijk, de gemeente van de Heer. Het is zo, vindt u dat ook niet? gereformeerd, oud-gereformeerd, christelijk gereformeerd, vrijgemeerd, vrijgemaakt, vrijgemaakt, gebonden. Hervormd, hervormd, herstel, baptisten, unie, baptisten, vrij, independent, baptist. Wat een stelletje. Evangelisch de kandelaar, evangelisch de duif, evangelisch de weggevlogene. Jongen. Wat een wonderlijk stelletje. Ik kan me zo voorstellen dat de mensen in de kerk denken, ja, ik zou best naar een kerk willen, maar waar moet ik in godsnaam heen? Dan heb je ook nog Jehovah's getuigen, je hebt ook nog hormonen. Ja, de hormonen heb je ook nog. Onvoorstelbaar. Waar moet ik in hemel? Heer, ach, die Heer houdt van mij. Heer, u hebt het zelf uitgevonden, dit hele spulletje, maar ik vind het zo raar. Maar ja, ik werk er al jaren in. Ik heb er ook mijn brood in. Het is ook nog een hele goede boterham. Zit ook nog wat op ook. Ik zeg, ik ga straks tegen mijn vrouw zeggen. We gaan de komende week ergens in Hogeveen gaan we lekker eten. Want ik heb weer in Hogeveen, ik heb weer een boskoop gepreekt. Ach nee, we wachten maar af. We wachten maar af. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. En ook jullie. Amen.